Wij gaan weer terug naar Judas. Dat wil zeggen naar de broeder van Jacobus en daarmee van Jezus, zoals we besproken hebben. En wij waren vorige keer min of meer in vers 3 reeds, waar wij vermaand worden met de woorden dat gij strijdt voor het geloof, want het is oorlog, zeg ik altijd, en ik heb u dat voorgehouden, mag ik hopen, want ik heb u enige schriftplaatsen voorgehouden waarin over die strijd gesproken wordt, waarbij volharding in die strijd noodzakelijk is, waarbij toewijding aan die strijd noodzakelijk is en waar wij als kinderen Gods beschouwd worden als, niet alleen als dienstknechten, maar in het bijzonder ook als krijgsknechten van Christus. Want het is oorlog, het gaat namelijk om een koninkrijk. Niet om dat vandaag te openbaren, maar de verzameling van de gemeente heeft rechtstreeks van doen met de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Eenvoudig omdat het koninkrijk door Christus en de gemeente zal geopenbaard worden. Wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk. De duivel heeft daar een grote hekel aan. Bovendien, die heeft een hekel aan iedereen die werkelijk de waarheid zoekt. Vandaar dat allerlei redeneringen, verondersteld filosofische redeneringen, zeggen dat of waarheid niet bestaat, of dat je beter die waarheid niet kunt najagen, want dan krijg je alleen maar problemen mee. Je moet je vooral aanpassen aan de geldende opvatting en de publieke opinie. En u weet wie de opiniemakers zijn, toch? Dat is gewoon de duivel, hè, eigenlijk, hè. Dat is logisch, en het is niet om de waarheid gaat, maar om wat anders. Gaat het dus om de leugenaars. En in zo'n wereld leven wij. Het is niet erg positief wat ik nu zeg, maar het gaat niet om positief of negatief, het gaat om waarheid. En wij bevinden ons als gelovigen in een strijd. Elke keer als ik over dit soort dingen moet spreken, ben ik geneigd wat lelijke dingen te zeggen over het zogeheten evangelisch gedachtegoed. En ik durf dat ook wel, omdat niemand meer weet wat evangelisch ook alweer was vroeger. Maar ik bedoel ermee het idee van, als je één keer tot geloof gekomen bent, dan heb je het einddoel van je leven bereikt, dan kan je niks meer gebeuren, dan is je paspoort getekend. Met dank aan broeder John Buurman, die ik goed gekend heb trouwens. Dan is het klaar en dan ben je over de sloot met de hakken misschien, maar je bent er overheen. Het is helemaal goed, je hebt het einddoel bereikt. Want die gedachte dringt zich op, omdat het staat tegenover, in elk geval, de Calvinistische leer van uitverkiezingen, wat daarmee samenhangt, die zegt dat je hooguit op je sterf bent, dat zeker kunt weten, en waarschijnlijk dan ook nog niet. Zodat je sterft in de hopen des eeuwige levens, zoals je nabestaanden dat dan adverteren in de krant. Doen ze dat nog? Of nee. Ook niet meer?
Ja, niet meer, nee.
Nee, ik houd het niet bij namelijk, maar
want ik zelfs dat niet meer.
Zelfs dat niet meer. Kan je ook nog eens negatief beschouwen. Ja, maar het idee is, dan pas kun je dat zeker weten. Wij zijn evangelisch, wij geloven dat je gewoon een keuze kunt maken en ook moet maken. En dat de hele Bijbel bladzijde voor bladzijde ongeveer ons daartoe oproept. Onder het motto, kies dan heden wie gij dienen zult. En de prediking is, wij bewegen de mensen tot geloof. Zodat je komt vandaag tot geloof en naar die andere normen, die zeggen, nou dat kan zomaar niet, maar je moet uitverkoren zijn. Maar naar hun normen heb jij dan je eindbestemming bereikt. Als het echt waar zou zijn, dat geloven zij niet, maar wij wel, dat je komt tot gelovende ben je behouden, toch? Dan heb je daarmee je eindbestemming bereikt, is alles goed en dan
Redeneren.
Nou ja, de En degenen die geloven in uitverkiezing kunnen zich daarbij niks meer voorstellen. Hoezo en dan? Er komt daarna niks meer. En in de evangelische wereld heeft men daar het volgende op gevonden van oudsher. Dat betekent dat je daarna het evangelie moet gaan prediken. Want als het medicijn voor jou zo goed is, moet je dat vooral aan iedereen aanbevelen en aan iedereen aanreiken. Dat begrijpt u toch? Ik vertel het met deze woorden om aan te geven hoe simpel die gedachte is. En het ligt ook voor de hand en ik ben er ook helemaal voor. Ja, om vervolgens het evangelie te prediken. Maar om te denken dat dat het is, dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet zo. De gemeente waaraan wij toegevoegd zijn toen wij tot geloof kwamen en wedergeboren werden, dat lichaam van Christus namelijk. Dat lichaam is één tempel, dan wel, dat is 1 Korinthe, dan wel de gemeente is het tempel, dat is 1 Timotheus. En daarmee, ik geloof niet dat het daar zo staat, maar het staat er wel, daar staat de gemeente is het huis Gods, toch? De pilaar en vastigheid der waarheid. Wij worden geacht dat woord der waarheid te bewaren, te behouden, vast te houden. Ik dacht dat het 7 keer zo stond in de Hebreeënbrief alleen, maar het laatste heb ik het nagekeken, toen kwam het niet verder dan 6. Dus toen heb je nog wat te doen, hoeveel keer staat dat er? Indien wij deze belijdenis daar hoop maar tot het einde toe. Enzovoorts, die uitdrukking, dat staat er nogal een paar keer hoor. Men zou vasthouden, hetgeen geschreven wordt aan wedergeboren mensen, die uit genade en door geloven door de geest zijn zalig geworden, en die moeten zich vooral niet stellen onder de wet, want daarmee laten ze de genade los en keren ze terug tot oud-testamentische zwakke beginselen enzovoort. En dus staat er, ook in Hebreeën, hoofdstuk 3, wij zijn zijn huis, indien wij maar deze vasthouden. En dat wordt daarna nog enige malen herhaald, met wat andere woorden hier en daar, maar dat vasthouden staat er dan toch elke keer, indien wij maar vasthouden. Dat schijnt dus moeilijk te zijn. En waarom zou dat nou zo wezen? Nou, niet omdat het zo zwaar tillen is, maar omdat men het uit onze handen wil trekken. Overdrachtelijk gesproken, maar dat is vasthouden natuurlijk ook. Ik bedoel, het schijnt moeilijk te zijn om te blijven bij dat woord van God. Er wordt ook alles aan gedaan om het ons te ontrukken. Ja, ik zoek naar een voorbeeld, wil me ze gaan, ja, misschien me weer een verkeerd voorbeeld te binnen. Oké, dan maar een verkeerd voorbeeld. U weet, ik ben evangelisch opgegroeid, ik kende iedereen in dat wereldje, ik kende alle evangelisten en bijbeleraren en zo, die kwamen bij ons over de vloer, van verschillende achtergrond, maar niettemin, dat was nou helemaal zo, ze heette allemaal oom en tante eventueel, voor mij. En al die lui, ik ken geen uitzondering, al die lui geloofden in wat ik altijd maar noem de restitutieleer. Dat is een van de termen die daarvoor gebruikt wordt. Namelijk, God schiep in het begin de hemel en de aarde en daarna ging die naar de verdoemenis. Want die werd woestheid en ledigheid en duisternis. En toen heeft God in 7 dagen vervolgens het een en ander hersteld tot wat het vandaag is, om daaruit een nieuwe schepping tot stand te brengen. We geloven ze allemaal. Iedereen. Nu niemand meer. En nu is het de leer van Abel en Hanevold. Ik heb het al een paar keer gehoord. Leer van Abel en Hanevold. Ouden schreef er een boek over. We geloven ze dood in 1974. Geloof ze dood niet meer. Ik bedoel, het is allemaal weg. Waarom? Ja, omdat je het niet kunt inpassen in wat de natuurkundigen, de geologen, de kosmologen ons voorhouden en aan rekenmodel ontwikkeld hebben. Het past er niet in.
Wat een onzin.
Ja, het is altijd, maar goed, natuurlijk.
Hartstikke best in.
Ja, maar met de meeste zogenaamde wetenschap is het onzin. Sorry. Maar dat wilde ik allemaal niet vertellen. Ik wil alleen zeggen, men had dat vast, men wist dat, men geloofde dat. Er was geen twijfel over mogelijk. En nu ineens is men kwijt. Waarom? Nou ja, eigenlijk omdat het ze niet interesseert meer, hè. Het gaat niet meer om de Heer, zo gaat het altijd. Het gaat niet meer om de Heer, het gaat om ons, om u en mij. Als wij er maar een goed gevoel bij hebben, dan word ik altijd nagevraagd. Valt mij de laatste jaren op. Hè? Wat ik doe tegenwoordig en of ik nog werk en hoe ik me daarbij voel. En of ik me daar prettig bij voel. En dan zeg ik, ja, dat is zo. Nou, mooi voor jou. Verder interesseert ze geen lor. Enzovoort, hè, want daar gaat het leven om, dat je het maar een beetje leuk hebt. Genieten is het woord dat nogal veel voorkomt tegenwoordig. Dan moet je op de bank gaan zitten, geloof ik, of wat je maar moet. Of ergens in de zon gaan liggen, in je naki, of bijna. En dan met iets met alcohol erbij waarschijnlijk. Enzovoort, en een parasolletje, en dan het geluid van de zee. En dan is het echt genieten. Ik zou me kapot vervelen, zeg. Ik kan me niks ergens voorstellen dan dat. Erg. He? Ik heb niks tegen mooi weer, zuster, maar dit is toch. Nou ja, laat me zitten. Maar het gaat leven gaan maar om of je mag er niet. En we hebben een God die daar dan ook een beetje voor moet zorgen. Daar bidden wij dan ook om. En dat is het. En wat er in de Bijbel staat, interesseert niemand meer. En dus beter in één generatie kwijt. Nou, binnen één generatie trouwens hoor. Er zijn mensen die in hun leven gewoon die Bijbel eerst kennen en daarna kwijtraken. Gewoon omdat ze de tegenwoordige wereld lief krijgen. Nou, voorbeeld van Demas. Soms denk ik dat hij de uitvinder was van de democratie, Demas. Maar dat is niet zo. Maar toch, het volk, de mensheid, de menselijke cultuur, men raakt het kwijt. En daarom staan wij in een strijd. Om dat vast te houden. Dat gij strijdt. Judas, vers 3, dat gij strijdt voor het geloof. Bij nader inzien, strikt genomen, al die, ik spreek nu generaliserend, hè, maar in het algemeen, al die nieuwtestamentische brieven, hebben feitelijk geen ander onderwerp dan dit. Namelijk, ze zijn geschreven niet opdat de lezers daardoor tot geloof zouden komen. Ze zijn geschreven aan mensen die al tot geloof gekomen zijn door de prediking. In het algemeen, aan gelovige mensen. Er staat af en toe ook wat in over ongelovige mensen, dat is ook zo. Er wordt ook het evangelie in uitgelegd, maar niet gepredikt. Echt niet. Al die brieven zijn een oproep om te blijven in de positie waarin men van Gods wegen geplaatst is. En in de eerste plaats wordt natuurlijk uitgelegd welke positie dat dan is. U weet wel. Wij zouden kinderen Gods genaamd worden. Ik roep maar wat, laat me te binnen schiet. 1 Johannes 3. Geliefden, vers 1. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Ik zal u de grammatica nou niet uitleggen, het neemt me te veel tijd. Dat wij kinderen God zouden genaamd worden, gezien vanuit oud-testamentische tijd. En het volgende vers zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Wat zijn wij? Kinderen Gods. Toen heeft men er nog via vertaling van gemaakt, aangenomen kinderen. Niet daar, maar wel in Romeinen 8. En in Efeze 1 en Galaten 4. Dat is een misverstand, want daar gaat het over aanstelling tot zonen. Het gaat niet over adoptiekinderen of zoiets. Dat is een misverstand. En heb je het al, dan ben je dus al wat kwijt. Hè? Ik neem het de vertalers niet kwalijk, daar gaat het niet om, maar je bent dan al wat kwijt. Maar wij zijn kinderen Gods. Terug naar 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet vertoond. Geopenbaard staat er, maar niet in de zin van onthuld. Maar in de zin. Apocalypsos. Maar in de zin van verschenen. Aan het licht gebracht. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. Daar staat dus wie wij zijn. Wij zijn wat voorheen beloofd was. En wat dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Het is hetzelfde als Johannes, Evangelie van Johannes 1. Hoofdstuk 1, vers 12 of zo. Maar daar staat alle die hem aangenomen, eigenlijk alle die het aangenomen hebben, heeft hij het recht, macht gegeven om kinderen Gods te worden. Maar het is geredeneerd vanuit oud-testamentische tijd hoor. Het was van oudsher beloofd. En in 1 Johannes 3 wordt dat aangehaald. En daar wordt uitdrukkelijk gezegd, het was beloofd, maar inmiddels zijn wij dat. Dat is het heden en in de toekomst. Ja, dat is nog niet verschenen wat wij zijn zullen, maar wij zouden hem gelijk zijn. En Paulus in Romeinen zegt gewoon, ook in dezelfde Romeinen achterhouden, wij zullen het beeld van God zo gelijkvormig worden, of in het algemeen, wij zullen tot zonen gesteld worden. Daarheen zijn wij onderweg. En dat brengt zo het een en ander aan verplichtingen, als dat het goede woord is, aan, ja, zo heet dat, adeldom verplicht heet het toch. Het brengt het een en ander aan, laten we dan zeggen, verantwoordelijkheden met zich mee. Namelijk om vast te houden. Dit woord. Dat gij strijdt voor het geloof. Vorige keer hebben we, tenminste dat neem ik maar aan, hebben wij gelezen uit 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. We hebben gelezen toch? Dacht ik. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En hij schreef ook aan Timotheus, strijd, de goede strijd des geloofs. En geloof is om te blijven vertrouwen op, iets korter heet het, trouw te zijn aan, maar te blijven vertrouwen op wat God gesproken heeft, aan dat woord. En dat heeft alleen zin om zoiets te zeggen als er allerlei andere dingen tegenovergesteld zijn of worden, in plaats van dat woord van God. Dan zegt men, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dan moet je zo niet lezen. En toen hebben ze in een of andere concilie van Trent, geloof ik, Drenthe was geen concilie. Maar in een of andere concilie heeft men vastgehouden aan dat de Bijbel, officieel in de kerk vastgelegd, dat de Bijbel weliswaar betrouwbaar is als het gaat om de zaligheid, om het heil. Maar alle dingen daarbuiten, dat is. En dat ging toen over of de aarde om de zon draait, of de zon om de aarde en dat soort dingen. Galilei, wie het maar waren, Tycho Brahe en Copernicus en wat het maar was toen. Toen heeft men vastgesteld, nou, voor dat soort dingen hoef je de Bijbel niet te hanteren. Daar kun je daar niet van op aan. De Bijbel gaat alleen over de zaligheid. En dan gooit men dus een groot deel van de Bijbel weg. Enzovoorts. En dat terwijl de kerk, de gemeente, de ecclesia geacht wordt de waarheid van het woord van God te bewaren. En dat de duivel er van alles tegenover zet en ingewikkelde constructies maakt om het maar te kunnen tegenspreken. Ja, dan moet je op bedacht zijn. En dat heet dan kunstig verdichte fabelen. Op welk niveau dan ook. En in onze dagen natuurlijk, maar dat is lang zo, via de omweg van de natuurkunde. Want dat is natuurlijk een geraffineerde omweg. Die begint niet bij de Bijbel, begint bij bestudering van de natuur. Maar daar ontwikkelt men theorieën uit met betrekking tot de oorsprong van die zaak. Eigenlijk is dat ook bespottelijk. Wat weet je van de oorsprong van die zaak? Je bent met de auto gekomen, staat hier voor de deur. Wat weet je van de oorsprong van het ding? Dat kan je niet weten, tenzij iemand het je vertelt. Waar het ding gemaakt is en door wie enzovoort. Want dan kan je er niet aan zien. Ja, het merk staat erop. Ja, dat wel. Maar zo wat, dan nog weet je het niet. Ja, dat is toch met alles zo? Ik vroeg vandaag nog aan iemand, zeg maar, waar komen die lampen vandaan? Wie maakt die dingen? Ja, uit China. Maar meer weten ze ook niet. Vertelt niemand. En hier in Europa plakken ze er een sticker op en een merk. En al is het Philips. Maar waar komt er vandaan? Nou ja, dat weet je niet. En die natuur, dat weet je niet waar dat vandaan komt. Nou ja, iemand heeft het gemaakt. En als je dat niet wil, omdat zo iemand dan machtiger is dan jij, nou, dan bedenk je iets anders. En dat is wat men gedaan heeft. In de stijl van, wij willen van alle autoriteit af. We willen aan niemand verantwoording afleggen. Ook aan God niet. En dan moet je dus een theorie ontwikkelen waarbij die hele wereld om ons heen, heel die natuur zomaar vanzelf ontstaan is. En dat doet men serieus. Maar ja, leugens vertellen, dat is des te meer geaccepteerd waar het zich bezighoudt met het terrein van de religie. Want daar worden in het algemeen leugens verteld, toch? Dan valt het niet op, dat doet men dat. Want het is natuurlijk religie, dat hele verhaal over evolutie leren en dat soort dingen meer. Hè. Dat is allemaal, daar dient het voor. En wij, dit is maar een voorbeeld, dit thema, maar wij worden geacht te strijden voor het geloof. Er staat in de Bijbel, dat geloven we. Wat staat er dan in de Bijbel? Dat moet je dan wel zo'n beetje weten. Daar zou je ook interesse voor moeten hebben. Wat is het eigenlijk wat ik bewaren moet? Waar strijden wij eigenlijk voor? En als je niet meer weet waarvoor je strijdt en wat je bewaren moet, dan vergeet je ook dat je iets bewaren moet. Nee, daarom moeten wij dat weten. Ja. Of we het ook het navertellen, dat weet ik niet. Dat hoeft denk ik niet. Sommigen van ons wel, dat is duidelijk. Maar je moet het wel voor jezelf. Er zijn een heleboel dingen die kan ik ook niet navertellen. Maar ik weet wat ik geloof. En ik weet ook waarom ik het geloof. Ook al begrijp ik er soms helemaal geen klap van. Maar ja. Iemand heeft het me uitgelegd. Toen heb ik het begrepen. Zo zit dat zo. Maar ik kan het niet navertellen. Goede cijfers halen op school is één ding. Lesgeven op school is een heel ander ding, hoor. Toch? Weet je ook? Ja. Goed. Dat gij strijdt voor het geloof. En let nu op. Dat gij strijdt voor het geloof. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus nu verder. Dat gij strijdt voor het geloof. Geloof. In het woord van God uiteraard. Geloof is niet een zelfstandig ding. Ongeacht wat men daar vandaag allemaal over zegt. Geloof is niet een ding wat in zichzelf bestaat. Geloof is vertrouwen in op het medegedeelde. Dat is officieel de betekenis van geloven en dus van het zelfstandig naamwoord geloof. Geloof is vertrouwen, dat is hetzelfde woord in alle talen eigenlijk, behalve in het Nederlands. Geloof is vertrouwen in, ik roep wel eens het weerbericht. Als je het gelooft, neem je een paraplu mee, behalve als ze zeggen dat het gaat stormen. Kun je beter geen paraplu meenemen. Stom, hè, dan gaat het regenen, dan waait het ook flink, zo, maar moet je met die paraplu. Die waait meteen helemaal kapot, hebben jullie dat ook? Ik neem het dus nooit een mee. Dat helpt me niet, want mijn vrouw heeft vooral die drie bij zich. Die verstopt ze onder de bank in de auto, onder de voor- en de achterbank, en één tegen het plafond achter het rekje. En er zit er in de tasje zit er ook nog een die je in kan schuiven. Toch maar. En ik denk altijd, ik doe het niet, want de dingen gaan kapot. Maar vooruit, weerbericht. Vertrouwen, dat wil zeggen een strijd voor het geloof. Ja, het is maar niet een strijd voor het geloof. Het is een strijd om dat woord van God te bewaren. En natuurlijk daarin te geloven. Dat is niet helemaal hetzelfde. Dat heb ik nog nagevraagd ooit in Engeland. Toen vroegen ze ons, waarom zijn jullie hier? En toen zeiden wij, voor zussen zo. Oh ja, dat verhaal kennen we wel. Oh, geloven jullie dat? Nee, wij kennen het en wij vertellen het door van generatie op generatie, maar wij geloven het niet. Dat ging over, over Jozef van Arimathea en Jezus in Engeland enzovoort. Ja, dat weten wij hier allemaal. Dat vertellen we ook door. Dat bewaren wij. Dat is traditie, dat is Brits erfgoed enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat ze het geloven. Bovendien, voor Zwarte Piet kunnen we het nou niet meer hebben. Dat vertellen we toch ook altijd door en daar geloven we toch ook niet in. Maar goed. Maar wat de Bijbel betreft, wij zouden natuurlijk erin geloven, maar we zouden dat woord bewaren en daaruit leven. En dan staat er dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. En als u dan nakijkt wat de commentatoren daar zoal over zeggen, dat kan iedereen tegenwoordig. Want je hebt allemaal zo'n telefoontje, er zit altijd wel een Bijbelprogramma in. En dan kan je naar die Strong-nummers en dan kan je zien welk Grieks woord er gebruikt wordt. En wat dat woord, kan iedereen hè. En wat het woord betekent. En commentaren die zeggen wat het woord eigenlijk en hoe het gebruikt wordt in de Bijbel. En dan blijkt dat dat woord eenmaal ook daadwerkelijk en met nadruk de betekenis heeft van niet ooit een keer, maar ooit één keer. En dan zeg je dat in het Nederlands als eens vooral. Of beter eens voor altijd. In het Engels is het once and for all. Dat wil zeggen eenmaal en er komt ook geen tweede maal. Uitdrukkelijk dus één keer en dan nooit meer. Dat is van belang. Want daaruit volgt dat als het enigszins waardevol zou zijn, moeten wij het bewaren, maar het komt niet nog een keer. Het is eenmaal overgeleverd. Overgeleverd, afgeleverd, aan ons gegeven. Uitdrukkelijk dus in deze eerste generatie, ik hoef niet dat ik dat hoef uit te leggen. Deze eerste generatie naar de opstanding van Christus. En daar blijft het ook bij. Er komt niks meer bij, het komt niet opnieuw. We krijgen ook niet opnieuw profeten. Gewoonlijk kom ik langs een hele andere route bij dezelfde uitspraak. We krijgen niet opnieuw profeten of zoiets. Er verschijnen niet opnieuw engelen. Er zijn sommigen die hebben dat geprobeerd. Nou, de duivel heeft geprobeerd om bij gebrek aan kennis van de Bijbel dat toch te doen. Zodat hij eens een engel stuurde of zoiets. Van Mohammed. Of van Joseph Smith. Ik heb er nog een paar, maar die zal ik. Ga ik maar niet noemen. Komt iets dichterbij. Hè? Oh ja, dat is ook een aardige. Ja.
Ja.
Maar goed. Maar de Bijbel zegt nee hoor. Het motto is, zij profeteerden, maar daarna niet meer. Ja, die zat nummer 1, maar goed, die ga ik nou niet uitleggen. Vind ik niet nodig nu. En de andere was, de meest voor de hand liggende, is natuurlijk, maar dat is een schriftgedeelte dat slecht begrepen wordt. Dat is 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Daar staat dat de profetieën zullen verstommen. Dat er niet meer geprofeteerd gaat worden. En het gewicht van het schriftgedeelte is dat dat binnen afzienbare tijd zal gebeuren. En eigenlijk, als je niet bevooroordeeld bent, wordt het makkelijker. Eigenlijk dat dat al gebeurd was. Want de idee is dat gedurende enige tijd sommigen gegeven werden, gemaakt werden tot en gegeven werden als en aan, als ze werden gemaakt tot profeten. Maar daarna werd die gave vanaf een bepaald moment of omstandigheid, werd die gave van profetie niet meer gegeven om de voor de hand liggende reden. Ja, sorry voor vooroordelen, ik kan er niks aan doen. Maar om de voor de hand liggende reden dat er ook niks meer te zeggen is. Ze hebben mij vroeger uitgelegd het verschil tussen een trolleybus. Ken je die trolleybus nog? Rijden die eigenlijk nog ergens?
Ja, Arnhem.
Arnhem wel. Groningen ook nog, of niet?
Nee.
Ja, ook nog. Het verschil tussen een trolleybus en een predikant. De trolleybus die stopt als hij de draad kwijt is. Nou ja, dat, die is natuurlijk ook verouderd, deze, maar vooruit. Ook dat nog maar, die ze spreken. Maar ik heb laatst iemand zijn preek gelezen, kreeg ik toegestuurd. Dat was nog geen twee kantjes aan vier. Een stille preek. Kerstpreek. Twee kantjes aan vier. En wat daarin stond? Zonder van het papier stond niks in, nee. En de tekst die... De tekst die dus kende ik trouwens al, want het ging, was naar aanleiding van de nacht. Het is nu niet heilig meer en stil. Je weet wel beter, want in het veld van Efrata is elke centimeter verkwanseld aan de horeca en aan de middenstand. Ze handelen in souvenirs en show in het heilig land. En de dominee sprak naar aanleiding van dat lied van de BBC-combo, dat zongen wij, speelden wij 55 jaar geleden of zo. En dat was toch ergens beklijfd kennelijk. Maar goed, en vandaar dat ik het toegestuurd kreeg. Maar wat er van gemaakt werd, niks. Triest vind ik dat. Maar dat even terzijde. 1 Korinthe 13, daar staat. Vers 8. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën. Zij zullen teniet gedaan worden, het zij talen, zij zullen ophouden, het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Zullen we eens achteraf beginnen? Kennis wordt teniet gedaan, waarom leren wij dan? Waarom zegt Paulus dan hem te kennen en opdat ik hem kenne en hier staat kennis wordt teniet gedaan? Wat heb je er dan aan? Fase terug. Het zij talen, ze zullen ophouden. In de toekomst zeggen we niks meer. Want talen houden op. En wij studeren talen, ook in verband met de Bijbel. En ze zullen ophouden. Nou, als je dat begrepen hebt, gaan we er nog even verder terug. Profetieën, ze zullen het er niet gedaan worden. Het zou u toch duidelijk moeten zijn dat het niet gaat om kennis die verdwijnt. En ook niet om talen die verdwijnen. En dus ook niet om profetieën die verdwijnen als zodanig. Want het profetie is het woord van God en dat houdt stand tot in eeuwigheid. Waar het over gaat namelijk is over de gave van profetie. Daarom moet je schriftgedeelten, al de teksten altijd in de context lezen. En daarom is het opsommen van bijbelteksten, wat ik graag doe, een lastige aangelegenheid. Omdat je eigenlijk zo'n heel schriftgedeelte, een hele context, zo'n heel decor, zeg ik dan, moet meenemen voordat je zo'n vers ervoor plaatst. En dat is hier ook zo. Natuurlijk staat er, profetieën zullen er niet gedaan worden. Maar het gaat niet over profetie als zodanig, dan ben je het kwijt, de idee kwijtgeraakt. Het gaat over de geestelijke gaven die in hoofdstuk 12, nou ja, waarvan er in hoofdstuk 12 worden opgesomd. En sommigen krijgen de gaven van profetie, maar wat dit betekent, wat hier staat, is dat die gaven niet meer gegeven gaat worden. Die gaven is er dan niet meer. En wij moeten het dus inderdaad zonder profeten doen. En omdat we dat niet willen, hebben we bij gelegenheid of sommige mensen tot profeten benoemd. En of we hebben het begrip profeten opgerekt tot... Nou nee, daar staat er gewoon, wie profeteert spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Dat is vers 3 van hoofdstuk 14. Paar versen verder. Wie profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. En er zijn toch vandaag mensen die spreken stichting en vermaning en vertroosting? Zijn dat dan profeten? Het antwoord is nee. Het is wel wat profeten doen, maar profeten drinken waarschijnlijk ook koffie. Of wat dan maar meer. En misschien, dat is natuurlijk niet... Dat is niet een goede vergelijking, dat weet ik wel. Maar er zijn er meer die stichting, vermaning en vertroosting spreken. Daar hoef je niet de profeet voor te zijn. De profeet is degene die functioneert als de mond van God. En die zegt, al zo zegt de Heere. Niet omdat het ergens geschreven staat, maar omdat God het op dat moment zegt of doorgeeft. Dat is een profeet. En die gave wordt niet meer gegeven. En dat is wat hier gezegd wordt. Datzelfde geldt voor de gave van talen. Tongen, spreken in tongen. Ja, dan vraagt altijd iemand, maar wat is dit dan of dat dan? En nou ja, daar hoef ik toch geen antwoord op te geven. Op die verwarring. Ik hoorde laatst, zag en hoorde nog een stukje van Toon Hermans, die kon het ook heel goed hoor, in tongen spreken. Die denkt, wat voor een vreemde taal spreekt die man ineens? We verzint het ter plekke, trouwens, we hadden een buurjongen, nee, de knecht van onze buren, van de slager naast ons in Bodegraven, die kon dat ook. Ik niet, ik heb het wel eens geprobeerd, maar hij wel, en... Beweerde dat hij Frans, Duits en Engels kon. En je zou zweren dat hij met tongval en alles, weet je wel. Maar deed maar wat. Er zijn mensen die dat kunnen. Ik weet niet waarom. Maar dat komt niet van de Heilige Geest, hoor. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar niet van de Heilige Geest. Echt niet. Dat zou niet meer zijn. Bovendien, het is een teken... Het waren tekenen sowieso van toekomende dingen. En wij leven uit die toekomende dingen waarbij wij in onze dagen tot het Joodse volk spreken in een andere taal, in andere talen, zelfs in het Fries. Gronings had ik moeten zeggen, maar goed. Gronings heeft nogal wat uitdrukkingen met het woord Jeude erin. Maar die mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar het is allemaal verboden tegenwoordig. Je mag niet eens Maurits meer zeggen, toch? Maar toen al. Dus we zullen dat nou niet doen. Maar talen, die gaven van spreken in tongen, had een eenmalige functie, omdat het de uitbeelding is voor hoe in onze dagen Jesaja 28 vervuld wordt. Namelijk dat in allerlei talen, maar in ieder geval der heidenen, en in elk geval in die ene taal, het Grieks, namelijk van het Nieuwe Testament, het woord van God de wereld ingaat en met name ook naar de Joden toe. Daarom zal ik door belachelijke lippen, door andere talen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. En als iemand op de Pinkse dag gezegd zou hebben, dit is nog niet de tijd voor de bekering van het Joodse volk, want eerst moet nog het woord van God tot ons gepredikt worden in andere talen. Dan kon Peter zeggen, ja, daar heb je het gemist, het was vanmorgen om 9:00. En dat is het dan, met nog wat herhalingen erachter, maar dat is het dan. Zou verstommen, die mensen hielden hun gaven blijkbaar, volgens de Bijbel. Ze deden het later ook nog, sommigen. Maar Paulus zegt hier in 1 Korinthe 14, is dat overigens, hij zegt, ja, het heeft eigenlijk niet zoveel zin meer. En in de gemeente hebben we er al helemaal niets aan, want niemand verstaat er wat van. Toch? En daarmee sticht je de gemeente niet. Hij zegt, je kan beter profiteren. En dan komt die uitdrukking, wie profiteert steeds, spreekt stichting en vermaning en vertroosting. Misschien doet iemand die in taal of tongen spreekt dat ook, maar als niemand het verstaat, is het niet stichtelijk. Er wordt er niemand door vermaand, enzovoort. Dat is het verhaal. Zie? En als je even van al je vooroordelen af bent, dan is dat allemaal niet zo moeilijk hoor. Echt niet. Nou ja. Maar profetieën, zou niet meer geprofeteerd worden. Wanneer niet? Als het volmaakte, het volgroeide, het volwassene gekomen zal zijn. En het punt van dit schriftgedeelte is dat dat volwassene, dat volmaakte, inmiddels gekomen is. Niet, dat komt pas in de toekomst. op de jongste dag, bij de wederkomst van Christus, of als we naar de hemel gaan, of wat dan ook. Nee, dat is in dit leven en gedurende onze bedeling, meteen in het begin al. Als het volwassene gekomen is, als het kinderlijke, de eerste fase achter de rug is, de eerste generatie, als u het mij vraagt, denk dat ik dan aan de veilige kant ben, dan houdt dat op. Dat hoeft dan ook niet meer, heeft geen enkele zin meer. Als God gezegd heeft wat hij te zeggen had, doet hij er het zwijgen toe. En hij heeft daar lang over gedaan om wat te zeggen, bij herhaling. En daarbij aangekondigd dat de tijd zou komen dat hij er het zwijgen toe zou doen. Ja. Trouwens, ploniamoni betekent mijn zwijgen. Ach, ploniamoni, ja, oké. Laat ik het dan anders zeggen. Hij zei, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen, enzovoorts. Ja, niet één keer, want er staat er nogal een paar keer in de Bijbel. En al inderdaad al in Deuteronomium. Zou ooit gebeuren. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Met een gesloten hemel, zodat de profeet bidt, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, enzovoorts. Dat is Jesaja 64 of zo, geloof ik. Ik weet niet precies. Maar die hemel is gesloten. En die ging eigenlijk fundamenteel dicht toen de Heer Jezus ten hemel voer. Wij denken, hij ging open, nee, hij ging dicht. Hij verdween daarachter en met de mededeling, hij zal al zo op de wolken, enzovoorts. En op de Olijfberg, als u mij vraagt, wederkomen. En dat is het dan. Zie? En sindsdien blijft geloof, want hier staat dat vers, hè? U weet wel, die van die geloof en een hoop liefde. Of, hoe was die kreet ook weer? Wat ze er maar van maken onder de term evangelisch. Maar goed. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Dat wil zeggen, nadat deze gaven verdwenen zijn, dat wil zeggen niet meer gegeven worden, van mijn part uitgestorven zijn, blijft daarna geloof, hoop en liefde. Maar geloof is geloof in dingen die nog niet gezien worden. En hoop is eveneens hoop in dingen die nog niet gezien worden, want dat staat in Hebreeën 11 letterlijk. Het geloof is een vaste grond, de dingen die men hoopt. En een wijze vaste grond is voor zaken die men nog niet ziet. En elders staat, indien wij de dingen zouden zien, waarom zouden we ze hopen? Met andere woorden, dingen als geloof en hoop spelen geen rol meer als we eenmaal bij de Heer zijn. Maar ze spelen nog wel een rol als profetieën, talen en wat was het andere ook alweer, kennis, als dat teniet gedaan is. En die situatie leven wij vandaag. Dus wij moeten het doen met wat ons toen is overgeleverd en waarvan we mijn zin is, een samenvatting hebben in deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Daar moeten we het mee doen. En dus wij zouden dat bewaren. Daar trouw aan blijven. Het is moeilijk genoeg omdat het allerwege wordt tegengesproken. Onder wat voor argumenten ook. Meestal gaat het in de naam van de wetenschap. Ik vind het wel komisch. Wetenschap, in naam van wetenschap, in naam van onwetendheid denk ik altijd. Maar toen maar weer. Maar het is eenmalig. En daarom worden wij geacht het vast te houden voor onszelf en bovendien ook om het door te geven. En ik herinner u aan de woorden van Paulus aan Timotheus. Ik weet niet of ik dat misschien toch kort geleden heb aangehaald. Maar Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 2. Vers 2. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, Dat wil zeggen, niet alleen van hem, maar door anderen bevestigd. Maar Paulus beschouwt zichzelf als verantwoordelijk voor Timotheus, die hij dan ook noemt zijn kind of zijn zoon in vers 1. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw, let op het woord betrouw. Het is toevertrouwen aan, dat is het woord trouw, dat is het woord geloof, dus trouw zijn aan. Betrouw dat aan getrouwe mensen. Ja, stijlkundig is dat niet zo mooi geformuleerd, maar het is wel heel sterk en correct, hè. Betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om het weer toe te vertrouwen aan anderen. Om ook anderen te leren. En dat zijn twee verschillende dingen. Dat is het verschil tussen bijvoorbeeld wat mijn vader in het publiek predikte en wat hij aan tafel tijdens de maaltijd zei. Of soms in de auto tegen mij, of zoiets. Het zijn twee verschillende dingen. Het een is prediking gewoon en het andere is het bewust doorgeven, opdat het een en ander bewaard zou worden. En dat waren dikwijls dingen waar ik hem in het publiek nooit over gehoord heb. Maar dan toch liet hij me weten hoe dat zat, bepaalde zaken enzovoorts. Niet zo vaak hoor, ik denk niet dat hij dat altijd deed. Maar zo'n heel enkele keer en ik let altijd goed op. Op school niet zo wel, geloof ik. Maar daar wel. Echt wel. En dat zijn twee verschillende dingen, ja. Het idee van een bijbelschool is echt niet zo onbijbels, hoor. Ten slotte heb je ook profetenscholen in het Oude Testament. Natuurlijk is het een gemeentelijke activiteit en vindt het plaats onder gelovigen onderling. En misschien de vorm van de school is misschien niet al te bijbels, maar hoe doe je het dan? Nou, afhankelijk van de omstandigheden. Maar het gaat wel degelijk over het doorgeven van kennis van het woord van God. De generaties door. Dat maakt ons kwetsbaar. Dat maakt, laat ik het anders zeggen, dat maakt christendom als zodanig kwetsbaar. Want er komt niks nieuws bij. Het wordt niet aangepast aan de veranderende omstandigheden in de wereld, aan de toestand in de wereld, denk ik altijd, met dank aan Hilterman, lang geleden, ja. Maar het wordt niet aan, het blijft gewoon altijd hetzelfde. Dat is raar, want wij leven in een samenleving waarin niks ooit hetzelfde mag zijn, hè. Er zijn dingen die zijn zo 2017, dat weet u toch? Ze zijn zo zwaar verouderd. Dat was gisteren, nou ja, eergisteren. Twee weken terug, ook drie weken, oh, laat maar zitten. Maar dat is dan zwaar verouderd. Hoezo zwaar verouderd? Maar de Bijbel veroudert niet. Gods woord is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Maar door veranderende omstandigheden in de wereld wordt het steeds moeilijker om trouw te blijven aan de Bijbel als het woord van God. En ik ben van mening dat die wereld zo nodig veranderen moet en dat men progressie, progressiviteit, namelijk vooruitgang, heeft uitgevonden om van die Bijbel af te geraken. Die is zo van het jaar nul. Heb je dat? Nou ja, daarvoor moet je geschiedenis kennen enzovoort, dat weet ik wel. En dat is mijn afdeling toch ook niet. Althans niet om het hier te vertellen. Maar je vraagt, ja, hoe komt het dat de mensen eraf willen? Wat is dat toch? Nou, wij zijn aanhangers geworden van een of andere filosofie of wereldbeschouwing die van recente datum is, hooguit een jaartje of 250 of zoiets. Die zegt, alles moet anders, alles moet veranderen, we moeten naar de toekomst. En de toekomst, dat is niet dit, maar de toekomst is daar in de verte, enzovoorts. En daar moeten we naartoe, liefst zo snel mogelijk, dat lukt aardig trouwens, zo snel mogelijk. En om die vooruitgang te bevorderen, trappen we alles kapot wat we vandaag hebben. Moet allemaal afgebroken worden. En het laatste is natuurlijk wat afgebroken. Het meest recent in Nederland is Jan van Riebeek. Maurits, de Braziliaan wel te verstaan. Standbeelden moeten weg. Enzovoorts. allemaal weg. Dat is allemaal verleden. We moeten mensen zonder verleden worden. Hoe minder verleden, hoe makkelijker je naar de toekomst gaat. Want in het verleden is niks. Dus dan moet je wel schepen achter je verbranden, eet dat, enzovoorts. Dat is de gang van zaken. Daar leven we. Dat is officiële filosofie, hoor. Ons hebben ze dat verteld over het communisme in de tijd. In de dagen dat ik naar school moest. Dat was de dagen van de Koude Oorlog. Communisme was op uit om overal verwarring te zaaien. Zodat alles wat bestond, zal ik maar zeggen, in elkaar zou donderen. Onrustig zou worden en zou vallen. Omstreden zou worden. Alle heilige huisjes moesten omver. Dat hebben we prompt gedaan. Nog in diezelfde tijd. 60 jaren was het inmiddels. Enzovoort. En nou beklagen we ons dat we niks meer hebben aan normen en waarden. Het is allemaal weg. Maar ja, dat was precies de bedoeling. En nou moeten we vooruit. En nou wat we vandaag hebben moet nog weg. Enzovoort. En we gaan naar de toekomst. En we bouwen niet aan het heden. We bouwen aan een toekomst die we niet hebben. Er is geen toekomst. Voor ons, voor Nederland, voor de wereld. Echt niet. Toekomst is er alleen in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Nou ja, in zijn wederkomst en wat er verder volgt. En wie niet een gelovige is, die krijgt daar geen deel aan. Die heeft helemaal geen toekomst. Niet op korte termijn, niet op lange termijn. Integendeel. En een mens in het algemeen, als hij de puberjaren voorbij is, dan is hij onderweg naar het graf, niet naar de toekomst. Ik vroeg het ooit aan Karel Hoekendijk, hoe is het nou met u? Want ik kon goed met iemand, ik was het nooit met hem eens. Nou, je bel eens hoor. Soms ook weer echt wel. Maar ik was het niet altijd met hem eens, laat ik het zo. Maar we konden heel goed met elkaar. En toen vroeg ik hem een keer, hoe is het nou? En toen zei hij, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. Want ik vond het wel aardig. Ja, je weet waarheen je onderweg bent hier. Dat gaat voorbij. Al die grote praatjes, dat is. Weet je wat je vandaag moet beleggen voor de toekomst? Ze willen nu je geld al hebben, ze willen niet wachten tot je doodgaat. Ze willen nu je geld al hebben. Ken je televisiereclame over gisteren, vandaag? Gisteren of morgen, of verleden, of vandaag, ik weet niet meer. Vroeger en nu en later, dat was hem, hè? Ik vind het allemaal zulke komische dingen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die geld hebben daar nog intrappen ook. Maar kennelijk doen ze dat. Want anders konden ze die reclame niet betalen. Maar die willen ze betalen van jouw centen. Dat ik makkelijk praat, ik heb niks. Dus, maar goed. Maar zoiets toch? Ja, ja. Betrouwd aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En niet iets van, als de Heer je roept, luister dan en luister naar de profeten en al dat soort dingen meer. Helemaal niet, er komt niks meer. De Bijbel zelf zegt, eindigt eigenlijk met te zeggen, wie er nog wat aan toevoegt. En wie er wat aan afdoet, die zij vervloekt en zal afgedaan worden van het geboomte des levens. Of hoe het er maar staat, enzovoort. Het is compleet, er komt niks meer bij. Is ook nergens voor nodig. Wat God te zeggen had, heeft hij gezegd. En de Heer Jezus Christus is Gods laatste woord. En die spreekt nog steeds tot ons. Maar dat gebeurt via zijn personeel. En dat is het dan. En die oproep krijgen wij hier. En dat gaat helemaal niet over of we dit mogen of dat mogen, of zus moeten of zo moeten. Wij worden geacht ons te laten onderwijzen door het woord van God en daaruit te leven. Onder het motto, de wereld kan me nog meer vertellen. Maar dat kun je alleen doen als je serieus je op de hoogte stelt, nee, laat ik het bij ons zeggen, als je serieus je hart laat vullen met het woord van Christus, voor de charismatici onder u, als je laat vullen met de Heilige Geest, dat is hetzelfde, maar staat op een andere plek, of met de woorden van, dat was Efeze 5, de andere was Colossense 3, en dan hebben we nog Jacobus 1, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Het is niet een hobby van enkelen, of van een stelletje gekken. Maar dat is wat van ons verwacht wordt. We zijn aan het opgroeien, we zijn kinderen, wij moeten leren, enzovoort. En waar kun je nou het beste terecht dan bij de Heer zelf? En die leert ons deze dingen. De hele oproep is, blijf trouw aan, enzovoort. Dat ook zelfs de uitdrukking, wie volhardt tot het einde, past daarin, enzovoort. Het is vasthouden aan dat woord van God, daarin trouw zijn, het ontvangen, het zachtmoedigen, het bewaren. En eventueel, als dat op onze weg ligt, het ook weer toebetrouwen, los van het prediken, maar het toebetrouwen aan anderen. Want dat is, wat Jacobus hier ook zegt, waarna het een en ander natuurlijk gevolgd wordt door het verschijnsel waar ik op anticipeerde, namelijk dat er sommigen zijn ingeslopen die enzovoorts. Wij worden belaagd in het geheim. Ingeslopen, dat zijn de woorden van Judas 1 vers 4. Het is niet de enige plek waar deze woorden staan. Wij denken altijd maar dat alles goed bedoeld is enzovoorts. Maar dat is niet zo. Het is om listiglijk tot dwaling te brengen enzovoorts. Het is oorlog. Wij moeten oppassen voor de spionnen, voor de infiltranten van de vijand die zich onder ons melden. En omdat wij, mag ik hopen, onszelf beschouwen als vrije gelovigen, weet wel van de zogenaamde vrije kringen, liefst niet met hoofdletters, maar zijn wij kwetsbaar. Iedereen kan er maar zo naar binnen. En de enige manier om zo te overleven is trouw te zijn uitdrukkelijk aan het woord van God, rigoureus. En anders hou je op een vrije groep of kring of wat dan ook te zijn. Dan moet je statuten maken, regels stellen enzovoorts. En er zijn er zat die je daarbij helpen willen, omdat je niet de eerste bent die vindt dat het dan moet. Dat is niet zo moeilijk. En dan heb je weer een kerkgenootschap gesticht. Ja, maar dan ben je je vrijheid kwijt. Maar je leest nergens in de Bijbel, hou je aan de statuten, hou je aan de regels of iets dergelijks. Dus dan hou je aan het woord. Want hij zal een werk in je doen. Zie? Goed. Terug naar vers 3, hoop ik, even. Dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal, once and for all, dat eenmaal aan de heiligen, aan de saints, dat zijn wij dus, hè, dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Daarna komt het niet meer. Dat begrip eenmaal kennen wij bijvoorbeeld uit Romeinen hoofdstuk 6. Daar gaat het over het verzoeningswerk van Christus. En waarvan hem, van Christus dus, staat dat hij, vers 9, is opgewekt uit de dood en daarna niet meer sterft. Dat vindt u misschien vanzelfsprekend, maar je leest in de Bijbel nog wel eens vaker over mensen die uit de dood opstonden en die zijn echt allemaal weer gestorven. Ik heb zelfs 3 graven van Lazarus bezocht ooit. Eén. Eén in Bethanië, helemaal diep de trap af. Ben ik niet in geweest, want daar ben ik te claustrofobisch voor. In Bethanië, net over de Olijfberg. Wijzen ze nog aan, voor wat het waard is. Daarna aan deze kant van de beek, dus bij Jeruzalem. Graf van Lazarus. En, maar als u mij vraagt, is de man begraven in Marseille. En daar heb ik ook zo'n graf bezocht. Ik weet niet meer zo gauw die kerk heet. Er staat een kerk overheen. Nou, wil me zo gauw niet te binnen schieten, maar pal aan de haven. Dus mooi. Mooie locatie. Maar dat maar weer even terzijde. Er staat ook een beeld van hem trouwens. Saint-Lazare. Jawel. En hij is ook de beschermheilige van Marseille, omdat hij daar geleefd en gewerkt zou hebben. Nou goed, enzovoort. Maar ze zijn gewoon weer gestorven. Trouwens, er is ook een graf van die jongeling van Nain. Van Maternus, die zoon van zijn moeder. Maternus, de jongeling van Nain. Dat is in Trier.
In Trier?
Ja, Maternus. Maternus, Agarius en Valerius. Weet ik veel. In Trier, ja, dat is officieel de Nederlanden, de Lage Landen. Jazeker. Wat hadden we nog meer? Nou, ik weet ze gauw niet. Maar die zijn allemaal gestorven. En in het Oude Testament ook nogal eens mensen die uit de dood opstonden. Toch? Dus ja, maar die zijn allemaal weer gestorven. Maar de opstanding van Christus was in nieuwheid des levens. Die uitdrukking heb ik niet ver gehaald. Die staat 2-3 versen hiervoor. Want er stond in vers 4. Opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij, net als Christus, in nieuwheid des levens wandelen zouden. En daarna, vers 9, weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Nog een keer. De dood heerst niet meer over hem. De dood heeft hem niks meer. Hij heeft met hem niks meer te doen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij staat daar boven. En hij heeft niet gedaan in zijn opstanding degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel. En dat was Hebreeën 2, waar dat zo staat. De dood heerst niet meer over hem. Hij sterft niet meer. Vers 10. Want dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven, zodat niet alleen de dood niet meer heerst over hem, maar ook de zonde niet meer. Want hij is der zonde gestorven, dat wil zeggen, hij is gestorven voor de zonde als begrip, als abstractie zo je wil, maar eigenlijk gaat het over de zondige natuur. Die heeft hij achter zich gelaten. Al was het maar juridisch, want ik hoop dat ik daar niet op in moet gaan nu. Maar hij is der zonde eenmaal gestorven. Die heerst niet meer over hem. En de dood heerst niet meer over hem. En hij is trouwens ook der wet gestorven, maar dat is hoofdstuk 7. Nou ja, eigenlijk hier ook hoofdstuk 6, vers 14. Maar het is daarna hoofdstuk 7. En het idee is dat waar wij met Christus zijn opgewekt, met hem zijn opgestaan, dan wel wedergeboren zijn door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3. Daar heerst de dood ook niet over ons, en de zonde ook niet, en de, en de wet ook niet. Dat is het. Die werken wel in ons misschien. Maar dat zei ik toch niet. Ik zei, die heerst niet over ons. Een heerschappij, u weet wel, dat is de ding dat we weggegooid hebben samen met de hiërarchie. Met dank aan Torbeke, wat Nederland betreft, en dat soort dingen meer. Alles weg. En we weten niet meer wat de heerschappij is. We denken dat het houdt in dat je linten moet doorknippen, een flesje champagne moet stuk slaan, ergens tegenaan of zo. Maar, hè? Het lukt tegenwoordig ook niet meer, zie ik steeds. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar heerschappij, dat wil zeggen, de mens wordt van nature beheerst door de zonde. Die heeft het hoogste woord en daarmee ook het laagste. En dat geldt voor de laatste, bedoel ik te zeggen. En dat geldt ook voor de wet, die heeft bij de mens het hoogste woord. Daar gaan alle discussies elke dag over. Bij je nek, bij je. Paul doet het niet meer, geloof ik, of wel? Wel? Oh, dat weet ik niet. Maar bij... Ik geloof niet dat hij veel tv kijkt, als ik het zo. Nee, hè? Nou, ik zie dat. Ik moet wel af en toe wel weten wat er een beetje aan de hand is, maar. Maar ik zie dat dan en ik stel elke keer weer vast, waar gaat het over? Over dat er weer dingen gebeurd zijn die geregeld hadden moeten worden of die nu geregeld moeten worden. De politie moest er naar kijken. Er moest een wet voorkomen, dat kan toch allemaal zomaar niet, enzovoort. Dan gaat het altijd, ik zei, daar gaat het altijd over. Nou ja, daar komt het op neer altijd. Waarbij dus altijd de zogenaamde vrijheid die we hebben ter discussie gesteld wordt, eigenlijk verkwanseld wordt. Want langzamerhand zijn we net Oost-Duitsland in de dagen van de DDR. Bij ons in het Westen in elk geval. Je kan nergens meer komen zonder dat er een camera op je gericht is. En niet alleen zit er iemand mee te kijken, het wordt nog opgenomen ook. En niet alleen de Dakar Rally in Bolivia, maar ook gewoon, ja, enzovoorts. Dus ze houden je constant in de gaten. Tegenwoordig heb ik gezien, zit dat in auto's ook. Je bent constant verbonden met de fabriek of met wie dan ook maar. Of met de ANWB, dat kan ook nog. Je bent altijd online. Die weten precies waar je bent. En je kunt ze even vragen, waar is de volgende parkeerplaats? En dan breng je zo naartoe. Enzovoort. Die betalen zelfs je parkeerkosten voor je. Jazeker. Ze weten altijd waar je bent. Hè? Dan ga je op de fiets, broeder. Zit er op de fiets niet zo'n ding? Er zit er ook zo'n ding voor diefstal, voor als ze een jat, dat ze op het scherm kunnen zien waar het ding uithangt.
Ik heb een oude auto
in welke gracht het ding gegooid is, of weet ik veel wat. Alles, maar alles wordt echt gecontroleerd, hoor. En als je snappen met contant geld op zak, want ik heb altijd contant geld op zak. Ik krijg de collecte mee. Dus ik heb contant geld. Wilt u pinnen? Ik zeg, nou, ik denk dat ik moet betalen, toch? Dan kijken ze je aan. Want dat wil ik niet, ik wil het maar gratis meenemen. Maar dus, ja, maar pinnen, hoezo pinnen? Jullie willen toch geld hebben? Nou, ik heb hier echt geld. Dan kijken ze je aan. En vroeger zei ze, dan hebben u het offerblok leeggehaald. Dan zeg ik, nou, u komt dicht in de buurt. Met al die vijfjes, enzovoorts. Maar goed. Zoiets, ze weten altijd waar je bent. Je gebruikt je kaart, parkeerkaart, en dan kan je niet meer contant betalen, dus er moet een creditkaart moet erin. En ze weten dus weer waar je bent, enzovoorts. Gaat echt zo. Ze houden je bij. Maar dat is waar de wereld zich naar uitstrekt. Wet en nog eens wet. Alles moet geregeld worden. Overal moet je een vergunning voor hebben. Denk maar niet dat je een hondenhok in je tuin mag zetten. Dat, hè? Nee, maar voor een fatsoenlijk hond natuurlijk. Als het hoger is dan een meter of zo, dan. Nou ja, laat maar zitten. Dus zulke dingen. Dat was vroeger niet zo. Dat is allemaal veranderd. Dat heet vooruitgang. Enzovoort. Wet heerst. En ja, dat was vroeger ook zo, maar weet je wat er dan gebeurt? Dat had al lang gebeurd moeten zijn dan, als je het vergelijkt met het verleden. Dan komt er oorlog. Dan komt er revolutie, dan komt er een volksopstand. Dan komen ze met hooivorken en vlegels en wat het maar was. En u weet wel, de Gulden Sporenslag en dat soort dingen. De boeren tegen de ridders en de boeren winnen dan en zo. Ken uw geschiedenis enzovoorts. En dan begint het verhaal dus gewoon van de grond af aan. Dan moet het land weer opgebouwd worden. Daar moest in mijn jeugd, moest het land moest weer opgebouwd worden. Had niemand het over wet of zo. Steek je handen uit je mouwen en als je het verkeerd doet, ben je verantwoordelijk. En dan kwam oma Gent, dat was niet je beste vriend. Echt niet. Hè? Nee. Maar als er wat was, als er ingebroken werd of wat, dan kon je wel bij ze terecht. En nu is het je beste vriend, maar ze kijken niet naar je om. Nou ja, je moet betalen. Er komt geld bij je in. Dat is ongeveer hoe het gaat. Wet heerst. En dat is sterker en sterker en sterker. Ook in religieuze kringen is dat zo. Dat wordt zwaarder en zwaarder en zwaarder. Dat is bekend dat dat zo werkt. En op de duur word je dan gek. Of je gaat dood of je verhangt jezelf. Hetgeen tamelijk gebruikelijk is in orthodox-christelijke kring. Nee, dat wordt niet wijd gepubliceerd. Maar ja. Als je kennis hebt uit die kringen, dan weet je hoe dat zit. Zo gaan die dingen. Het is algemeen. En als je mensen hebt die in de verpleging werken of wat dan ook, dan weet je dat ook. Die Franeker of zo, waar was die? Zuid-Laren?
Ja, Zuid-Laren, Franeker. Ja. Ze zijn er niet meer, maar.
Oh, nou ja, zoiets. Maar ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Maar wij zijn ervan verlost. Wij staan in de vrijheid. Onze religie legt ons niet lasten op. Onze religie heeft ons in de vrijheid geplaatst. Maar daarom heet het ook geen religie. Het heet leven uit geloof. En voor zover het toch religie heet, godsdienst, houdt het in dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Dat staat letterlijk in Romeinen 12, maar dat is waar we het nu al over hebben, waar Paulus het nu al over heeft, hier in Romeinen 6. Want hij zegt, Christus is eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij Goden. Wat er echt staat, ik weet niet of u dat begrijpt, omdat het toch oud-Nederlands is met een boel naamvallen. Het betekent dat hij niet meer de zonde dient, want de mens, de oude mens, dient de zonde. En als u zegt, het was voor de Heer toch niet zo, moet ik u zeggen, zeker, want hij werd voor ons tot zonde gemaakt, hij droeg onze zonde, als die zonde er niet was, had hij dat ding niet hoeven doen. Dus wel degelijk, hij dient niet meer de zonde, hij dient God. Hij is der zonde gestorven en Goden leeft hij. In nieuwheid des levens, tot heerlijkheid des vaders, met de woorden uit vers 4. En dat is de strekking van der zonde of Goden. Dat wil zeggen voor de zonde, voor God. En zo is het met ons en dat is eenmalig. Dat is niet, wordt niet veranderd, dat is waar wij mee te leven hebben. Dat is definitief tot stand gebracht, once and for all. En dan volgt de praktische toepassing, alzo ook gij lieden houdt het ervoor, er staat gewoon reken. Dus een wiskundige term, logisch zo maar, is rekenen. Dat hebben de vertalers waarschijnlijk toch wel erg beta-achtig gevonden. Erg wiskundig en strak en star. Maar dat is wel wat er staat. Houdt het ervoor, reken dat gij wel der zonde dood zijt, want wij zijn dood, al was maar omdat één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn, dus zo staat het in 2 Korinthe 5, wij zijn wel der zonde dood, maar Goden levend. Met als consequentie dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, want de zonde zou niet over ons heersen. God zou over ons heersen. Of andersom gezegd, en dat volgt in de rest van het hoofdstuk, wij zouden de gerechtigheid dienen en niet de zonde. En de gerechtigheid dienen wil zeggen het woord dienen, Christus dienen, uiteraard. En daarmee dienstknechten van God en dienstknechten van Christus zijn. Verlost van de heerschappij van de zonde en van de wet. En die twee dingen gaan samen. Maar dat staat in vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet. Maar onder de genade. Hetgeen betekent dat genade zou heersen. En dan krijg je dus gewoon een halve bladzijde eerder. Vers 21, het laatste vers van hoofdstuk 5. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Nu. En daarna krijg je de hele Hebreeënbrief, waar gesproken wordt dus over de genadetroon. Heb je dat? Ik kwam het laatst tegen op televisie, Engels werd vertaald. En ik geloof dat het een lied was, dat in het Engels gezongen werd. Ik kreeg een Nederlandse vertaling eronder. Stond iets over een stoel der barmhartigheid of zoiets. Dus denk je, stoel der barmhartigheid? Mercy seat. Dat zingen ze natuurlijk. Mercy seat. Maar dat is de vertaling in de King James Version van wat bij ons heet de troon der genade. Dat bedoel je. Het is de plaats van waaraf wij geregeerd worden. Waar onze koning en hoge priester is van het nieuwe verbond. En die is niet met wet, maar met genade. Dus voor degenen die wet zoeken, jammer dan. Die is er niet. Wij staan in de vrijheid. En wat je dan moet zonder wet en in de vrijheid, Dat is heel eenvoudig, dan moet je onderwezen worden. Het is klassiek, in Nederland in ieder geval. Dit is 19e eeuw in Nederland. Als je dan toch mee moet gaan met de opkomst van het socialisme, de democratie in Nederland, en waarbij alle tronen wankelen, enzovoort, en waar de macht naar het volk moet, enzovoort, dan moet het volk worden onderwezen. En dus moest Willem II, koning, die is niet zo lang koning geweest, maar die moest in één avond, zei hij zelf, in één nacht was hij bekeerd geworden, dat wil zeggen, was hij van kleur verschoten. En gaf hij toe aan de grondwet en wat het maar was. Hij moest wel, want anders zou hij zijn troon zijn kwijtgeraakt. Hadden ze hem er gewoon afgetrokken. Maar goed. En hij was wat laat daarmee trouwens. Niettemin, ik vind het nog jammer, maar in elk geval. Maar ze moesten er vanaf, van al die macht van bovenaf. Want democratie moest er komen en stemrecht. Eerst bij de ontwikkelde mensen, dus bij de adel. En dat ze dus, voor zover dat nog een poosje bestaan mocht, nog even. Niet zo heel lang. En daarna trok de overheid het onderwijs naar zich toe. En toen wilden ineens allerlei boerenjongens wilden ineens onderwijzer worden. In één klap waren ze dan ambtenaren en goed salaris enzovoort. Dat is lang geleden, dat weet ik, dat is heel lang geleden. Onderwijzers goed gesalarieerd werden. Maar de overheid zei, ja, je kan ze wel stemrecht geven, maar dan moeten ze wel weten waar het over gaat. Als je dan bedenkt dat zeker de helft van Nederland niet schrijven kon. Lezen waarschijnlijk wel, maar schrijven niet. Iedereen die ooit die akten van de burgerlijke stand gezien heeft, van die doopboeken en trouwakten, en wat, die weet dat. Er staat er helemaal onderaan dat de bruid of de bruidegom of weet dan ook maar, of dezelfde getuigen te kennen hadden gegeven niet te kunnen schrijven. De schrijfkunst niet machtig te zijn en zo. Echt, want dat gold voor een heleboel hoor. En dus ze moesten onderwezen worden. En de overheid trok dat naar zich toe. Ja, dat had heel wat voeten in aarde natuurlijk. Omdat er ook mensen waren die vonden dat daarmee toch de vrijheid van het volk wel werd aangetast. En dat is natuurlijk ook zo. Dus toen kreeg je de strijd voor het christelijk onderwijs vervolgens. En nu de strijd om dat weer afgeschaft te krijgen. Ja, en armoe geleden, bij mij in de familie tenminste wel. Maar, en nu moet het weer zo nodig afgeschaft worden. Nou ja, enzovoort. Maar inderdaad, wij moeten onderwezen worden. En daarna worden wij geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor ons eigen leven. Dat je daarmee midden in de remonstranten en de contra-remonstranten terechtkomt, de Gomaristen en de Arminianen. En de rekkelijke en de precieze, dat weet ik ook wel. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dat een eeuwenlange strijd is. En dit was alleen maar Nederland. Naar de vraag in hoeverre de mens persoonlijk zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen zaligheid. En ik moet u zeggen, 100%. Niet dat hij die zelf kan bewerkstelligen. Maar hij is verantwoordelijk om zijn leven te geven aan de Heer Jezus Christus, die dat werk aan en in ons wil doen. En dat hoort de prediking te zijn. En niet eenmalig, maar ook eens en voor altijd. Dus toch eenmalig als u mij vraagt. Maar ik bedoel, voor de dagen die overblijven in het vlees. Voor de rest van ons leven. En onderwijs, ja, dat is je leven lang. Daar ga je gewoon mee door. Dat is wel zo verstandig. En wat dat betreft, de Bijbel is onuitputtelijk. Dus vooruit maar weer. Hè? Daar moet je gewoon mee door. Als je niks meer leert, zeggen ze, dat is klassiek hoor. Dat is niet christelijk, niet eens christelijk. Dat is algemeen. Als je niks meer leert, ben je oud. En als je niet oud wil wezen, dan moet je gewoon doorgaan met leren. En wij zijn gemotiveerd genoeg daarvoor, Want we hebben de eeuwigheid. Dan kun je ook zeggen, nou ja, die zijn er ook namens zich. Nou, we hebben de eeuwigheid nog, dus waarom zouden we die doen? Maar het punt is dat naarmate wij dat hier doen en ervaring opdoen, ik bedoel niet theoretische kennis zozeer hoor, echt niet. Maar naarmate wij levenservaring opdoen als kinderen Gods, die pilaren en vastigheid de waarheid zijn, ook individueel, naar die mate zullen wij daarvoor ook beloond worden. En dat is het verhaal van dat loon dat we zouden ontvangen, dan wel de kroon zeer schoon die ons zou wachten aan de Gindse kust, enzovoorts. En ik neem aan dat we het daar vorige keer ook al over hadden, want Paulus zei, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof beëindigd, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de kroon. En daarom leven wij. En dat is de werkelijke zingeving van ons leven. Niet om ooit nog eens een keer een kind van God te worden in de opstanding of zo, of op ons sterfbed, maar integendeel om tot zonen gesteld te worden. En daarvoor zouden wij ons wel degelijk kwalificeren, was het. En daarom staat er dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Het is eenmaal, daar blijft het bij, daar komt niks nieuws meer bij. Dat is het verhaal, daar moeten we het mee doen. Zoals de rechter, de rijdende rechter was het, geloof ik, hè? De rijdende rechter, daar moet u het mee doen. Ja, dat, zo is het, daar moet je het mee doen. Hier heb je het. En ik neem altijd het voorbeeld, ik kan het niet helpen, ik neem altijd het voorbeeld, omdat het een prachtig Bijbels voorbeeld is. Het voorbeeld van, het is Lucas 19, geloof ik, de gelijkenis van de ponden. Die heer zou naar een ver land reizen om een koninkrijk te ontvangen. Hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich. Waarom de 10 zijn, leg ik een andere keer uit. Hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich en hij gaf ze allemaal een pond. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. En hij vertrok terstond. Kortom, hij zei, red je. Voor de Oost-Friezen en de West-Friezen onder u. Dan. Red je. Hier is het.
Succes.
Ik hoor het wel, als het afgelopen is. En dat is de situatie waarin wij leven. En al het andere is ontleend aan heidense mythologie en filosofie en religie. En het idee dat er allemaal goden zijn die de wereld besturen en die onze stappen leiden en al dat soort dingen meer. Of die ons wetten geven, die zeggen je moet dit of dat doen en dan als je daar netjes aan de regeltjes houdt, komt het allemaal wel goed. Er zit allemaal een kern van waarheid in die verhalen, maar de essentie, de basis is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen leven. Die zegt, hier is het, red je er maar mee. Maar ja, wat je krijgt, is de kracht van dat levende woord van God. Onderschat dat niet, wat dat uitwerkt. Want als u dan de Heilige Geest zo nodig wilt hebben of zo, die zit hierin, in dat woord. Want dat woord is geest. En door de geest voortgebracht. En het is kracht Gods tot zaligheid. Niet alleen om één keer wedergeboren te worden. Want zaligheid is net zo goed dat wat daarna volgt en waar we het nu over hebben. Over de strijd des geloofs. En het onderweg zijn naar de rechterstoel van Christus. Dat heet net zo goed zaligheid. En dat komt tot ons door dit woord. En dat de Heer er ergens een handje in heeft om ons bij dat woord te brengen. En om ons op de juiste plaatsen te brengen en met de juiste mensen in contact te brengen. Ja, daar ben ik stellig van overtuigd. Dat hij dat doet. Maar ik ben er ook van overtuigd dat hij dat in het verborgene doet. En dat wij dat niet kunnen weten met zekerheid. Maar de vaststelling wie zoekt zal vinden, wie klopt zal opengedaan worden. En als je voor mij de deur open doet, zal ik me altijd met je houden enzovoort. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar het is ook dat verhaal, dat weet u waarschijnlijk, daar is een heel gedicht van wat ik niet uit het hoofd ken. Dat verhaal van die voetstappen, weet u nog, op het strand, in het zand, hè? En toen was er maar één spoor, ja. Omdat de Heer liep niet naast je, hij droeg je. En hij was niet weg, maar enzovoorts. En hoe dat precies werkt, dat weet ik niet, maar daar leven wij uit. En dat komt omdat wij kinderen zijn en opgevoed worden en dus worden wij in de gaten gehouden. En dus, zwart op wit, zijn er engelen die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En aangezien dat alleen degenen zijn die het beërven willen, dus niet wil, niet, betekent het ook dat die belofte dat hij met ons is en zijn personeel stuurt enzovoort, alleen voor degene is die die keuze gemaakt heeft. En daarom is het vervolg op Romeinen 6 in Romeinen 12. Die van dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer enzovoort. En dan kun je leven uit de ingemeenschap met de Heer, die, waarvan gezegd wordt dat die een goed werk in ons begonnen is. Het was Filippenzen, dat weet u waarschijnlijk nog wel, 1 vers 6 of zo. Die een goed werk in ons begonnen is en dat volleindigen zou tot op de dag van Christus. Maar in de praktijk betekent dat niet dat je de Heer kunt zien naast je, of dat je letterlijk zijn stem kunt horen of iets dergelijks. Het betekent dat je zijn woord hebt en dat je het daarmee moet doen. En dat hij je daarbij helpt en enige richting geeft en dat soort dingen. Ja, en dat dat niet al te makkelijk is. En dat je heel wat eigen opvattingen of vooroordelen moet loslaten. En ook je eigen plannen, je eigen levensverwachting ook dikwijls. Dat je dat moet loslaten en zeggen, ja, dat is zo, ja. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat dat ook geldt voor alle niet-wedergeboren mensen die een beetje actief in het leven staan. Want dat gaat in het algemeen toch altijd heel anders dan men zich had voorgenomen, omdat men het toch niet onder controle heeft. Dus wat voor nieuws is er? What's new, zeggen de Engelsen dan. Hè? What's new? Zo is het. En dan kun je beter maar kiezen voor dit. En wat die wetenschap betreft, ach mensen, dat is morgen achterhaald. Kom op. Ze drukken niet eens wetenschappelijke boeken meer. Het is morgen achterhaald. Zie? En dit? Is nog steeds hetzelfde. Er wordt mee omgesukkeld, maar dat woord, dat is onveranderlijk. En Gods beloften zijn onveranderlijk. Hij komt er niet op terug, het ligt vast hier. En dat er wat gestudeerd moet worden, mede omdat het ook nog, omdat we het in vertalingen hebben. Ja, dat is zo. Dus doe er maar wat moeite voor. Nou ja, daar moet ik ook van getuigen, ik heb ze ook. Nou ja, ja, natuurlijk. Ja, ik zeg altijd, ik heb niet voor niks zo'n grote bibliotheek. De vragen mensen, hebben jullie het allemaal gelezen? Zeg ik, nee, heb ik niet allemaal gelezen, maar het is wel mijn achtergrond. Ik weet wel waar het over gaat. Ik bedoel, het is niet zomaar iets. Ik ben niet iemand die zomaar een Bijbel te pakken heeft gekregen en vorig jaar tot geloof gekomen ben, zal ik maar zeggen. En nu kom ik u het blijdenis vertellen hoe dat is. Zo is het niet, nee. Gaat echt wel een beetje grondiger en een beetje dieper en in het bewustzijn dat ik niet de eerste ben die de Bijbel opent. U bent het ook niet. Dus ja, er is wel wat werk verricht in de loop der tijd. Maar niettemin, doorslaggevend is niet wat er in de boeken staat. Doorslaggevend is niet wat ons geleerd wordt, ook niet wat ik u zeg. Doorslaggevend is de Bijbel. En daar verwijs ik dus naar, onder alle omstandigheden. Dus zoek het maar na. Als je een echte Bereer bent, ben je van adel, staat er. En dan onderzoek je dagelijks of de dingen die je verteld worden al zo zijn. Impliceren dat de norm is dat het je eerst verteld wordt en dat je het daarna pas in je Bijbel leest. Dat is de norm. Dat er uitzonderingen zijn, geloof ik ook, maar de norm is, het woord wordt gepredikt en daarna neem je je Bijbel en dan zeg je, nou, dan moet ik toch eens even nakijken of dat wel, of deze dingen al zo zijn. Dat is de gang van zaken, officieel. Nou goed, we moeten het daarbij laten, want het is, dacht ik, wel weer de hoogste tijd. En we zullen eerst de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen, dat we mogen leren kennen uit uw woord waarin u zich aan ons hebt geopenbaard. En we danken u dat we mogen leven in het besef dat wij niet behoren meer tot deze oude wereld die beheerst wordt door zonde, dood en wet, door religie, maar integendeel dat we mochten uitgaan niet maar buiten de lege plaats, maar tot u, buiten de lege plaats, om daar met u vooralsnog smaadheid te dragen, maar ook in de wetenschap dat wij eenmaal met u in heerlijkheid zullen geopenbaard worden. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en dat we op die grond onze levens aan u mochten toevertrouwen, daaruit mogen leven, elke dag van dit leven dat voorbij gaat. Maar niettemin de dagen die ons over zijn in het vlees mogen wijzen aan u en aan uw dienst en dus aan uw woord. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn op deze avond. En we bevelen elkaar aan u. Wees u ons nabij onder al die omstandigheden die ons treffen. Met uw kracht, met uw woord, met uw geest, met uzelf, opdat uw naam onder alle omstandigheden mag verheerlijkt worden, ook in onze sterfelijke lichamen. Amen.